Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voetganger rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen thans Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Loof des Heren grote macht, in den hemel zijner kracht. Loof hem om zijn mogendheden, loof hem na zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en hier beneden en wat er verder volgt in Psalm 150.
Amen.
horen u het woord van God uit het evangelie naar Matthäus, het 28e hoofdstuk. Ik noem u Matthäus 28.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie daar geschieden een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde, zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruist was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen, dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het ulieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. En als zij heen gingen, zie enige van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten de overpriesters alle dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven ze de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen, zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks gehoord komt te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen.
Samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Heren, op deze dag, de eersteling der dagen, de morgen der verrijzenis, mogen wij ook elkaar ontmoeten als uw gemeente voor uw aangezicht. En hebben samen de lof opgezongen tot u die in den hoge woont. Tot u die God die de duisternis doorboorde met de stralen van uw vriendelijk licht, door wiens genade goddeloze zondaren met u verzoend zijn, weer tot kinderen Gods zijn aangenomen, die in de nacht van uw kerk het levenslicht deed geboren worden, doordat u de dood doodde en het leven in onsterfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Doordat u gezeten op het witte paard van uw overwinning voortgegaan zijt, om de wereld op te eisen die gij in uw lijden en sterven, in uw volmaakte gehoorzaamheid, aan de vloek der zonde ontworstelde en de overste deze wereld, de laatste slag, die dodelijke slag heeft toegebracht, waarop de wereld weer uwe is, met alles wat erop is. Heere, laat ons op deze dag, verheugd van zorg ontslagen, hem roepen, die ons blijdschap geeft. Doe het ons beseffen, dat ge dit gedaan hebt, om banden te verbreken, waar wij hopeloos en hulpeloos onder gebonden lagen, wachtende op de eeuwige dood. Doe het ons beseffen, Heere, dat het u de prijs van uw bloed kostte, om deze overwinning, deze triomf, te kunnen behalen. En dat u het nu aan ons wil verkondigen, daar er zoveel op deze wereld zijn, die in angst en in ellende deze dagen doorbrengen. Daar er zoveel op de wereld zijn, die misschien in weelde en luchthartigheid deze dagen doorbrengen. Maar beide die intense blijdschap, die hemelse vreugde, toch niet kennen. Die geen verwachting hebben van een leven na dit leven. Die het enkel zoeken in dit verloren paradijs, waar geen vrede voor het hart te vinden is. O Heere, dat wij het mogen weten en dat u er ons in oefenen wil. Dat u het onze kinderen wil leren wat paasfeest betekent. Het feest van het voorbijgaan, van het overslaan, het feest van het bloed, het feest van het leven uit de dood aangebracht. Heere, doe ons daar met onze ziel bij stilstaan, opdat we er in deze dag intens bij betrokken werden, voor het eerst of opnieuw. Dat het niet zou eindigen in een luchthartige vrolijkheid die gelijk is aan het feest wat de wereld viert op deze dag. Maar dat wij het feest van uw kerk, ja, het feest van Jezus Christus mochten vieren, die dood geweest is en leeft tot in der eeuwigheid. Heere, ons hart is even verdorven en even slecht als het hart van de kinderen deze wereld. Van nature kennen we u ook niet en begeren we u ook niet te dienen. Dan hebben we ook meer blijdschap in de dingen der wereld. Dan leven we ook als deze wereld vrolijk en opgewekt en verblijd. Dan gaan we vol moed de feestdagen in. Alles is gezellig en alles is vrolijk en alles is vriendelijk. Want de zon schijnt zo heerlijk. Maar Heere, dat is toch de kern van het paasfeest niet? Ach, ontdek er ons aan, Heere. Opdat we het in die luchthartige blijdschap niet zouden kunnen vinden. Maar dat we zochten naar dat echte. Naar die hartelijke paasvreugde. Naar die vrede die opbloeit. In het midden van de ellende en van de droefenis, van de godsverlating en van de verlorenheid, die vrede die van boven komt, die vrede die niet het gevolg is van het schijnen van de zon en van het ontmoeten van elkaar zonder meer, maar die vrede die het gevolg is van een ontmoeting met u, de opgestane levensvorst, de zonne der gerechtigheid, die in de nacht van ons zonde bestaan, het licht van uw lieflijke evangelie deed opgaan. O God, zulke zijn er ook vanmorgen, die daar begeerig naar zijn. Misschien zijn ze wel net als de vrouwen, helemaal niet blij opgekomen naar uw huis. Misschien is er een diepe kloof in hun hart. Misschien schreien en wenen ze stil in het verborgen, om het gemis van de trooster die hun ziel kan troosten. Misschien zijn er van die rouwdragende, van die ongelukkige, van die leeddragende, die treuren en kermen. O God, laat het daar eens paasfeest voor worden. Ach, gij hebt het meer gedaan. We gedenken er in deze dag aan. Hoe dat ge ze juist hebt opgezocht. Niet in Jeruzalem, de overste van het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. Maar hoe dat ge ze opgezocht hebt. Een verloren Petrus en een verloren Maria Magdalena. En verloren discipelen en verloren discipelinnen. En een verloren Thomas, hoe dat u die verloren schapen bijeen vergaderd hebt. En u hebt ze gewijd aan de herder van de aarde. En u hebt ze gebracht naar Galilea. En daar hebt u zichzelf aan hen geopenbaard. Gelijk u het niet doet aan de wereld, nu dan, Heere. Laat daar ons oog dan op gevestigd zijn. Opdat er zoiets van die hemelse blijdschap op deze dag ook in onze ziel zou doorstralen. En die u niet kennen, heren, die u niet zoeken, zoals uw discipelen en discipelinnen u gezocht hebben, laat het dan nu de tijd eens zijn, dat de pijl hun hart doorboorde, dat ze het zonder u niet langer vinden konden, dat de leegheid van het leven gezien werd zonder uw genade, omdat ze kwamen als verbroken en verslagen van hart, om aan te bidden aan uw voeten, dan zou het ook feest zijn. Al zou het dan misschien niet in het hart van zulke zondaren zijn, maar dan zou het in de hemel feest worden, onder de heilige engelen, die zich verblijden over de bekering van ene zondaar. O Heere, laat het woord daartoe met kracht ingaan, ook in het hart van onze jongens en meisjes. Laat ze eens zien wat het echte paasfeest is, die hemelse vreugde, die hartelijke blijdschap, dat zich vermaken in u dan God des levens, met de hoop dat we het straks eeuwig mogen doen. Laat ook onze kindertjes er iets van mogen vinden, opdat hun jeugdig hart tot uw dienst bereid werd. Gedenk aan alle zieken, die thuis moeten zijn, die in ziekenhuizen en inrichtingen verblijven op deze dag, te midden van alle pijn en rumoer en gewoel en drukte. Heere, geef ze de rust, geef ze die bezinning, geef ze dat uitzicht door uw woord op u. Bind ze aan uw getuigenis, wil gij aan hun zijde staan, dan zijn ze toch niet eenzaam. Dan mogen ze nood u klagen en die verborgen ondersteuningen putten uit uw gemeenschap. Dan is het ook daar goed, want u zijt aan al de plaatsen van uw heerschappij. Heere, gedenk u ook aan alle die rouw dragen. Wil u ze in deze dag in zonderheid vertroosten. U kent de leegte van hun hart, in hun huis het diepe gemis. Daar zijn er ook die in de voorbijgegane week in rouw gedompeld zijn over familieleden. Heere, wil u ze nabij zijn en wil ze ook met al die nood tot u de toevlucht doen nemen. Die nooit beschamende God, die rotssteen waarin ellendigen mogen schuilen, tegen alle stormen, tegen alle tegenheden des levens. Gedenk alom aan uw kerk waar ge die ook vergadert, en breid uw koninkrijk uit met kracht, dat de wereld mogen weten dat gij regeert. Toon daartoe uw hoogheid, dat ook het woede der volken door u beteugeld werden, en de aarde verwonderd staan nog over uw kracht, omdat velen zich tot u zouden begeven en de einde der aarde bekennen dat gij God zijt. Heere, gedenk u ook die gezinnen in het midden der gemeente, waar ge redenen tot blijdschap gaf, daar waar gij een jongske geboren deed worden, gij hebt het wel gemaakt en uw liefde en uw genade geschonken. Geef ze samen daarmee aan uw voeten te mogen nederzitten en in dankzegging hun hart voor u te mogen uitstorten, ook dat andere gezin, waar gij het ook alles wel gemaakt hebt boven verwachting. Uw trouwe zorg is groot. Gij hebt ook daar een zoontje gegeven en het gezin uitgebreid en de liefde vermenigvuldigd. Uw trouw is groot. Doe ze te ervaren, Heere, dat kinderen zegen zijn van u den Heere uit uw hand verkregen. Wil u ze met uw gunst ook verder omringen, ouders en kinderen, en met de weldaden voor uw verlegen doen staan. Wat zal ik u vergelden, o Heere? Gij hebt het wel gemaakt. Daar heb u een welbehagen aan, en het betaamt ons, grote God. Gij hebt ook in onze oude broeder weer bij zijn vrouw teruggebracht in zijn huis, Heere. Gekende omstandigheden waaronder, gemocht ook in zijn ziel de duisternis doordringen met het licht des levens en hem die blijdschap en dat uitzicht schenken op u. Wil ze samen gedachtig zijn, heren, en wil bij hun zijn en wil ze vertroosten in al hun moeite en zorgen. Heren, ook die broeder die vanmorgen weer met zijn vrouw hier in ons in uw huis met ons vergaderen mag. Ge hebt nog geen lust gehad in zijn dood. Hij heeft het mogen ervaren dat u aan zijn rechterhand was. Dat u hem ondersteunde. Wat zullen we u vergelden? Wat is het dat ge omgezien hebt naar die naar u niet omziet. Laat hem ook samen met zijn vrouw daar de blijdschap van mogen smaken. En de dank u mogen toebrengen uit uw gebroken hart. Dat is uw aangenaam. Zo heb u ook hier in uw gunst en barmhartigheid betoond. En is het waar over ons allen. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij is vriendelijk. En straft tot gene stonde ons naar verdienst. Maar scheldt ons alles kwijt. Zegen ook uw dienaar, heren. Laat hem dit oude evangelie met nieuw licht mogen prediken, opdat hij zo dat eeuwig onvergankelijk woord als die goede boodschap in het midden van uw gemeente opnieuw bekend zou maken, opdat de doden uw stem horen zouden, opdat uw volk vertroost werd, de zondaren zich tot u bekeren zouden, u de lof en de aanbidding zou worden toegebracht, die gewaardig zijt ontvangen van alles wat op de aarde leeft. Amen. Wij zingen uit Psalm 118, het 11e tot en 13e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet.
Thank you.
geliefden, het woord van God, het welk u vanmorgen willen prediken, vindt u in Matthäus 28, de versen 1 tot en met 8. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, daar geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vreze van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden al doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, zie de plaats daar de Heere gelegen heeft, en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen, dat hij opgestaan is van de doden, en ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij henen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. Het gaat dus in deze tekst om Christus de levensvast. En die Christus willen we zien in verband met zijn onwetende discipline, in verband met die bevende wachters en ook in de opdracht die hij aan deze vrouwen geeft, die hartverblijdende opdracht. Dus Christus de levensvast en onwetende discipline en bevende wachters en een heerlijke hartverblijdende opdracht. Het paasfeest is het feest van het voorbijgaan. Dat betekent dan ook Pasen. Pasen betekent voorbijgaan. Overslaan, voorbijgaan. En dan denkt u natuurlijk direct aan dat eerste paasfeest. Dat eerste paasfeest wat gevierd werd in die ontzettende nacht in Egypteland. Het paasfeest begint bij het graf. Dat begint bij de dood. Dat begint in het midden van de nacht. Laten we daar eerst even bij stilstaan. Dat het paasfeest begint bij het graf. Daar begint. Zo was het in Egypte. Was het niet het graf waarin Israël lag? Had Farao niet gepoogd het volk uit te roeien? Door allerlei middelen. Eerst door de opdracht die hij gaf aan de vroedvrouwen. Die de moeders moesten bijstaan in het. Wanneer ze hun kinderen voortbrachten en de zoontjes moesten doden. Was het niet het graf als het bevel van Farao was uitgegaan, dat alle jongskens verzwolgen moesten worden in de Nijl? Was het niet het graf wanneer de bloem van Israëls natie tussen de bakovens van Farao de geest moest geven, al harder werken, al meer gedrukt en geslagen worden, En al minder weldaden te mogen ontvangen? Was het niet het graf toen God opstond over Israël om hen te verlossen uit het graf van Babel in die vreselijke nacht? Toen de Heere al de eerstgeborenen van Egypteland sloeg, de eerstgeborenen van Farao's huis die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van al de dieren. Toen heeft God Israël verlost uit het graf van Egypte. Want waarom was Israël zo blij? En waarom heeft Israël gezongen? Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Loof de Heere in zijn gemeente alom. Loof hem in zijn heiligdom, gij die zijt uit de springader Israëls. Waarom? Omdat ze verlost waren uit het graf. Overgeet het nooit, geliefden, dat het paasfeest begint bij het graf. Want het paasfeest is niet Jezus leeft, maar het paasfeest is hij die dood geweest is leeft. Begrijpt u het accentsverschil? En zo moet vanmorgen ook onze blijdschap zijn afgestemd. Anders dan zou het kunnen bevonden worden te zijn een holle, lege, wereldse blijdschap. Een beetje meedoen, omdat iedereen nou eenmaal wat aan het paasfeest doet. Maar dan zou het toch kunnen zijn dat we het echte feest mislopen. Dan zou het toch kunnen zijn dat we straks met een verdorde ziel bij de uitgebrande illuminatie van het werelds paasfeest ineenzinken en zeggen, en ik heb toch niks van het licht gezien. Ik heb toch niks van het heil ervaren. Ik heb toch niks van die echte blijdschap in mijn leven overgehouden, waar de christenen van spreken en waarover ze zo verheugd waren. En daarom, laat ons niet meedoen aan dat ondiepe feest vieren, maar laat ons trachten, misschien wel met een schreiende ziel, maar we geven het, als het maar echt is. Misschien wel met een zeer bedroefd hart, maar wat geeft het als na droefheid die blijdschap maar komt die de wereld niet wegnemen kan. Die blijdschap die blijft tot in het eeuwige leven. Laten we trachten om ons zo in het paasgebeuren te verdiepen. Opdat zo ook die paasvrede, dat voorbijgaan om het bloed, om Christus wil, in onze ziel zou leven. Zo is het begonnen. In de omgeving van de heilige stad. In de hof van Jozef van Arimathea. Daar waren mensen. Ze hadden de voorgaande dagen in droefenis doorgebracht. Als iedereen zich opmaakte om zijn huis te versieren. Als iedereen zich opmaakte om zijn vrienden en vriendinnen uit te nodigen, als iedereen zich opmaakte om de paasdis toe te bereiden, dan waren er ook enkele vrouwen en enkele mannen die aan zulk een feest op deze dag en in de voorbijgegane dagen geen enkele lust hadden. Het waren mensen die ten dode toe bedroefd waren. Juist toen zij reden hadden om hartelijk te juichen. En de wereld alleszins reden had om te schreien en te wenen. Ach, het is niet zo zoals het lijkt. En dat zeg ik er aanstonds bij. Het is anders. God rekent anders als dat wij mensen rekenen. Het is over het algemeen zo dat juist degene die het meest om die paasfeest vieren, het hardste zingen. En dan bedoel ik niet dat vrolijk gezang van psalmen en van lofzangen in uw huis en in Gods huis. Dat moogt gezingen, zoveel en zo luide als ge maar wilt. Maar dat ijdel gezang tot vermaking van het vlees. En dan blijkt het over het algemeen zo, dat waar het echte paasfeest ervaren wordt en het levenslicht in de duisternis schijnt, dat er een diepere vrede, een diepere blijdschap, een inniger en een hartelijk gevoel van het paasfeest is, want dan is het licht wat de doodschaduwen verdrijft, dan is het hij die dood geweest is, die leeft. Ik was uitgeteeld, maar hij zag op mij neder. Daar hebben we die twee tegenstellingen, die afgrond tot die afgrond, die afgrond van de dood tegenover die afgrond van het leven, die hoogte, dat licht van Gods genade. En nu waren deze mensen, die waren helemaal niet blij. Als er duizenden in Jeruzalem waren samengekomen om het paasfeest te vieren, dan was er ook een handjevol mensen en ze treurden en ze weenden. Waarom? Wel, hij die hun de woorden des Heren gesproken had, hij die ze een verwachting geschonken had, hij is niet meer. Hij is dood, hij is omgebracht, en dat nog wel door de handen van de overste des volks. Hij die zichzelf bekend gemaakt had als de verlosser van Israël, hij is uitgestoten en hij is dood. Ze hebben het gezien en ze hebben over hem geschreid en ze hebben hem zien verbloeden en ze hebben hem afgenomen van het kruis. En daarna hebben ze hem in een graf gelegd. En nu was het afgelopen. En daarom zijn ze zo bedroefd. Daarom voelen ze zich zo ongelukkig. En toch kunnen ze niet rusten. En toch kunnen ze niet bij de pakken neer blijven zitten. Er is ook een wonderlijke mengeling van droefenis en hoop in hun hart. Het zijn niet de mensen die, wanneer ze in de dienst van God teleurgesteld worden, de kerk de rug toekeren. En weer vrolijk gaan leven in de wereld zoals ze misschien vroeger gedaan hebben. Omdat ze toch in God zijn teleurgesteld. Nee, het zijn toch mensen die, hoe ze dan ook teleurgesteld zijn in hem, van wie ze het leven verwachten, hem aankleven. Ze kleven zelfs een zich, ze kleven een zich aan hun verbergend God nog aan. Ze kunnen het niet nalaten om heel vroeg op te staan. Ze hebben weinig geslapen. En de Sabbat van de vorige dag, ze hebben hem doorgebracht met droefenis en met geklag. En de nachten, ze duurden zo lang, eer het morgenrood de aarde kleurde, zijn ze opgestaan. Wat zijn ze van plan? Wel, ze hebben afgesproken bij het krikken van de dageraad in de hof, het lichaam van Jezus nog andermaal hun liefde te bewijzen. Ze hebben zalven en specerijen bereid en ze zullen zich haasten naar het lichaam van hun gestorven vriend, naar het dode lichaam van Jezus, om het andermaal te balsemen en te zalven en het toe te bereiden. En, ach, diep in hun hart, we kunnen het begrijpen, dat niet alleen, maar ze willen hem nog eens zien. Ze willen hem nog eens zien. Ach, zult u zeggen, maar hij was toch dood, ja. Maar vraag dat maar aan de moeder, of aan de man die zijn vrouw mist, of aan het kind dat zijn ouder, zijn vader of zijn moeder ziet sterven en die opgebaard ligt. Vraag het maar wat het is. Ze weten het zelf geen naam te geven. Ze zijn ervan overtuigd dat het kindje dood is of dat hun geliefde dood is. En toch telkens weer dan trekt hun hart daarheen. Dan moeten ze nog even een blik slaan op die geliefde dode. Dan willen ze hem nog even zien, hoewel ze weten dat hij gestorven is en dat hij nooit meer terugkeert. Zo was het ook op paasmorgen in het leven van deze vrouwen. Ze willen hun laatste liefdedaad gaan betonen aan deze gestorvenen. O zeker, hierin dwaalden zij. Ze hadden duidelijk kunnen weten dat hij niet bij de doden te vinden was. Maar ach, zo spreekt het hart niet, het door liefde overstelpte hart. Er was maar één ding, en dat was toch ook waar in hun leven. Zij konden Jezus niet missen, het zij levend of dood. Dat is toch de bevinding alleen van de levende, dat ze Jezus zoeken. Waar dan ook, al zoeken ze hem verkeerd, maar dat is toch in het hart van al de oprechten. Ze kunnen buiten Jezus niet leven. En dat is ook waar, dat alleen de levende Jezus zoeken. De doden zoeken Jezus niet. Al mogen ze dan menigmaal ook een verstandelijke indruk hebben van hetgeen wat Christus doet en doen kan, maar dat echte zoeken, dat intense zoeken met overgegevenheid des harten, dat zoeken uit het diepste van de ziel, dat onverklaarbaar zoeken naar hem, dood of levend, dat is toch een recht kenmerk van genade. Zij konden toch ook, en dat is een tweede kenmerk, zij konden toch ook met al hun bevindingen die ze eertijds door hem, van hem hadden gehad, niet blijven leven. Ze konden niet bij conclusies leven. Deze mensen die zeiden niet, nou ja, de Heere is toch een goed werk aan ons begonnen. En dan zullen we maar hopen dat hij het toch volleindigen zal. Ja, die mensen, die maak je mee. Ik hoorde het onlangs ook nog zo van iemand. Was eens vreselijk benauwd geweest. Was daarna uit zijn benauwdheid verlost. Het was geloof ik al 20, 25 jaar geleden. En ja, dominee, maar toen heeft de Heere me toch staande gehouden. Toen heeft hij me toch gearresteerd. Nou, hoe weet u dat dan? Ja, ik was toen zo en zo en zo gesteld en daar ben ik uit verlost. En dat hebben mensen toch niet van zijn eigen. Dat was geloof ik 25 jaar geleden. Dat is niet van God, geliefd. Dat is van jezelf. Dat heeft de mens nou juist wel van zichzelf. Zulke dingen heeft de mens van zichzelf. Die komen op uit zijn eigen hart. Soms nog aangedreven door de vorst der duisternis. Die in verschrikking en in vertwijfeling brengt. Waar die dan op een of andere wijze uitgehaald wordt. Of zichzelf uithaalt. En dan zet men daar zelf het stempel op. En dan is men zijn hele leven lang verzekerd dat God begonnen is. En dan wil men zijn hele leven lang ook niks anders horen dan over oordeel en verdoemenis. En hoe ellendig dat het met de mens is. En hoe ver dat die. En dat het een soeverein werk van God is. En dat je er zomaar niet komt. En al die mensen, ze zijn er zo uit te halen. Dat is niet het werk van God, geliefd. Waar het werk van God in uw leven verheerlijkt wordt. Daar blijft een gestaag verlangen naar God. Al is dat niet altijd even levend. Dat ze zelfs dat zoete gemis, dat diepe gemis nog missen. Maar dan treuren ze toch al. Dan kunnen ze toch niet bij blijven leven. Dan zal toch hun ziel gaan schreeuwen. Uit de diepte van hun ellende. Naar de gemeenschap met God. Zo is het ook bij deze vrouw. O, ze hebben bergen dingen waar je van zegt, dwaze vrouw. Ze hebben ontzettend veel waar je van zegt, ze zijn er om te bestraffen. Maar laten wij dat dan niet doen. Want de engelen hebben ze niet bestraft. En Jezus heeft ze ook niet bestraft. Nou ja, bestraft, misschien dan een vriendelijke bestraffing. Zulke bestraffing, zoals je wel dragen kan. Want ach, dat is toch ook waar. En dan loop ik wel even op de tekst vooruit. Als Christus tot een ziel spreekt, dan zijn ook die bestraffingen nog goed. Die rechtvaardigen die mogen ons dan slaan. Dan zal het nog olie op ons hoofd zijn. En dan zal het ons hart niet breken. Want als hij bestraft, dan bestraft hij tot ons nut. Dan mogen we ook in zijn slaande hand, in zijn bestraffingen, zijn liefde nog ervaren. Deze vrouwen, dit hadden ze in ieder geval. Dat ze God zochten in Christus Jezus. En daarom zijn ze 's morgens vroeg opgestaan. En daarom zijn ze bij elkaar gaan schuilen. Al als verstrooide schapen, zoekende de herder en de opziener van hun ziel. Zo zijn ze naar het graf gegaan. En terwijl dat ze de weg naar het graf gaan, begint het te lichten. Laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. Uit andere evangelisten weten we dat er nog meer vrouwen waren. Doch deze worden genoemd. Maria Magdalena wordt eerst genoemd. Het is die Maria uit wie Christus 7 duivelen geworpen had. En die andere Maria, dat is ook, er zijn wel 4, 5 Maria's die Jezus omringde. Die andere Maria was ook een discipelin van Jezus. Hier wordt niet bedoeld de moeder des Heren. Die treffen we bij het graf niet aan. Maar die gaat met nog anderen naar het graf. En terwijl ze naar het graf gaan, terwijl ze hun zalfpotten en hun specerijen bij zich hebben om hun laatste liefdedienst aan hun gestorven meester te bewijzen, ziet, daar geschiedde een grote aardbeving. Ook dat nog. Ook dat nog. Ramp op ramp schijnt hun te treffen. Een grote aardbeving. Ze hadden dan alles wel tegen ook. Want is er iets verschrikkelijker denkbaar dan dat de aarde gaat beven? Die woonplaats die God ons gesteld heeft, dat hij onze voet onder onze voeten golft en trilt. En een grote aardbeving staat. Daar zijn dan natuurlijk bij die grote aardbeving ook huizen ingestort. Ze hebben het geschreeuw van mens en dier gehoord, ook dat nog. Bij al de ellende. En dat terwijl Jezus er niet is, terwijl hij die hun ziel vertroostte gestorven is, het schijnt alsof ook de natuur zich tegen hun keert. Alsof God ook in het rijk de natuur, de donder van zijn mogendheden tegen hen stelt. Ze zijn bevreesd en verschrikt geworden. Ach, zo kan het wel eens zijn. Ook nu, als we uit de nood van onze ziel, uit het gemis naar God, onder de drukking van een beschuldigd geweten en van een vloekende wet uitgaan om den Heere te zoeken, dat juist in die dagen het schijnt alsof alles zich tegen ons keert, alsof het ook in ons natuurlijk leven, in ons persoonlijk leven, in ons lichamelijk bestaan of in ons zakenleven of in ons werk, waar waar we mee te doen hebben elke dag, alsof alles zich tegen ons keert, alsof de hand des Heren tegen ons is uitgegaan. En ze wisten het niet, dat deze aardbeving juist het amen Gods was, op het is volbracht, op Goede Vrijdagavond. Want was het, wat is geschied? Het is waar. Christus heeft zijn werk afgerond. Zijn werk ten opzichte van de verlossing van zondaren, het volbrengen van de wet en het dragen van de straf in het is volbracht. Maar stel nu eens dat hij dat enkel uitgeroepen had en dat hij in de dood gebleven was. Dan had hij de wet volbracht, dan had hij de schuld betaald, maar wie zou ons dan de zaligheid hebben thuisgebracht? Wie zou ons dan verlost hebben uit de macht van de Satan? Wie zou ons dan wedergeboren hebben door zijn Heilige Geest? Immers, hij moest niet alleen voor de schuld betalen. Hij moest niet alleen aan dat vloekhout sterven. Maar hij moest ook onze koning en onze levensvorst zijn. Om ons te leiden dwars door de dood tot het eeuwige leven. En daartoe moest hij van God zijn aanstelling hebben. Want hij was middelaar Gods en der mensen. Hij moest van God zijn aanstelling hebben. Om de kaken van het verscheuren dier te verbrijzelen. En de deuren van de hel in stukken te slaan. En de koperen grendelen te verbreken. Wel nu, wees gerust, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Want op paasmorgen klonk het amen uit de hemel op het is volbracht van Golgotha. Op paasmorgen deed God zelf de deur open en schreef met zijn eigen hand onder het handschrift der zonde dat tegen ons was. Zijn naam, zijn goddelijk fiat, zijn goddelijke handtekening. Die aardbeving was er het begin van. De hemel kwam in beweging toen het van de aarde had opgeklonken naar de hemel. Het is volbracht, want op paasmorgen, daar staat niet voor niets, hij is gestorven om onze zonde, maar hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Op paasmorgen is Jezus gerechtvaardigd van de zonde. Dat wil zeggen, is hij door God vrij verklaard. Heeft God openlijk de deuren van de gevangenis voor hem geopend. Heeft hij aan engelen en mensen, aan de duivelen geopenbaard, dat hij geen schuld vond in deze mens, omdat hij de wet verheerlijkt en de straf gedragen had. Begrijp het goed. O, dat is ook in ons persoonlijk leven noodzakelijk. Want die tot de gekruiste vlucht, die vindt bedekking en vergeving van de zonde. Maar wij hebben de opgestane nodig om nu uit dat nieuwe leven te mogen wandelen. Om die blijdschap in onze ziel te mogen kennen dat hij onze koning is. Want kijk, die discipelen en die discipelinnen, die geloofden ook wel dat hij als borg hun schuld betaalde voor God. Al wisten ze dan de weg nog niet waarin hij het doen zou. Zij geloofden ook wel dat hij de middelaar Gods en der mensen was. En daarom hadden ze hem juist zo lief. Daarom waren ze met al de vezelen van hun bestaan aan hem verbonden. Daarom schreiden ze zich blind toen hij gestorven was. Maar waar ze geen oog voor hadden, dat was dat hij ook de opgestane was. Dat hij niet alleen hun schuld had weggenomen en hun zonde geboet had en in hun plaats in Gods gericht gestaan had, maar dat hij ook de levensvorst was die ze uit het graf der zonde getrokken had en die ze leiden zou naar zijn raad en ze daarna in zijn heerlijkheid zou opnemen. En kijk, dat kan ook zo zijn in ons persoonlijk leven, dat we zeggen, ja, ik geloof toch dat God me niet verstoten zal om mijn zonde. Ik geloof toch dat God me niet verwerpen zal voor zijn aangezicht, want ik heb zo goede tierenheid gesmaakt. En ik heb de beloftenissen van zijn eeuwige evangelie ingedronken. En ze waren me zo zoet dat ik geloof dat hij me lief heeft met een eeuwige liefde. Maar wat ik mis, dat is dat blij vooruitzicht. Wat ik mis, dat is die vrolijkheid des harten. Wat ik mis, dat is dat met verheuging gaan aan s vaders hand. Ik zie hem zo weinig en ik kan me niet vermaken in zijn gemeenschap. Dan missen we zo die kracht van die opgestane levensvorm.
Oh, dan gaat het niet in de eerste plaats om de schuld.
Ik hoorde onlangs een kind van God, waar ik was, en die in zware zonde gevallen was, die diep en hartelijk beweend werd voor God. En ik trachtte die ziel op te beuren. En ik zeg, ja, maar je hebt toch zo menigmaal Gods gunst in je leven mogen ervaren. En de Heere heeft toch zo dikwijls aan je ziel gezegd dat hij je om je zonde niet verwerpen zal. En toen schreide hij uit. Ja, dominee, dat is het nou. Dat ik gezondigd heb tegen een God die me daarom niet verwerpen zal. Die me daarom niet vertrappen en verstoten zal. Maar ik heb gezondigd tegen een God en daarom heeft hij zijn hand van me afgetrokken. Ik ben niet bang dat hij me in de hel zal werpen om mijn zonde. Maar ik mis zijn hand. Ik mis zijn leiding. Ik mis het licht. Ik mis het gaan achter hem. Ik mis het gezicht op hem die levens wordt. Ik mis de kracht van zijn opstanding in mijn leven. Begrijp u? Daar gaat het dan om. En dat was nou ook zo bij die vrouw. Want ze twijfelde er niet aan of hij de zoon van God was. Dat geloofde ze wel. En ze twijfelde er niet aan dat hij de woorden des levens verkondigde. Dat geloofde ze wel. Maar ze miste die opgestane. Ze miste het nut van zijn sterven. Ze konden het niet begrijpen dat hij nou door de dood tot het leven ging. En dat hij dan hun leidsman zou zijn. En dat hij ze nooit verliet. En dat hij vrij verklaard was van de zonde en zij in hem. En dat ze nu een leven achter God zouden mogen leiden aan zijn hand. Dat geloofden ze niet. Dat zagen ze niet. Daar zagen ze niks van. En daarom dachten ze toen ze in die hof kwamen. En toen de aarde ook nog beefde, ze dachten niet anders. Al daaruit af te moeten lezen de grimmigheid des Heeren. Zo is het ook menigmaal. Dan zien we juist in die tegenheden. Waarin God bezig is om ons af te breken van alles wat van de wereld is. Daar zien we juist in de drukking van Gods hand. En de straf over de zonde. En het bezoeken van God over onze ongerechtigheden. Terwijl het juist het begin is van die eeuwige verlossing. Een grote aardbeving. Want, zegt de evangelist, een engel des Heeren nederdalende uit een hemel kwam toe. En wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Ziet u wel? Daar is het. Daar is het begonnen. God heeft zijn hemelbode gezonden. Terwijl Christus zich losmaakt uit de doeken. Hij opstaat. Het onvergankelijk leven aanneemt. Wederkeert uit de dood. Door eigen kracht. Omdat hij de zoon van God was. Zendt de Vader hem. Als zijn vaderlijke goedkeuringen bode. Om de deuren van het graf wijd te openen. Hier staat een hemelbode. 1, 2. Dan wordt hier eerst van 1 gesproken. Om de deur van het graf af te wentelen. Immers, een koning doet zelf de deur niet open. Daar heeft hij zijn dienstknechten voor. Zo ook deze koning, die eeuwige koning. God zendt hem een bode. Oh, wat een heerlijkheid des hemels. Omstraalt hem die dood geweest is. Het is alsof, ja nee, het is niet alsof, het is zo. Het is Gods vriendelijke lach die hem bestraalt als hij opstaat van de dood. En zijn gedaante, de gedaante van die engel namelijk, was gelijk een bliksem. En hij had witte klederen aan, wit als de sneeuw. Want de engelen die komen voor Gods aangezicht. Die zijn ontstoken door het licht, wat van Gods aangezicht straalt. Als Mozes op de berg, dat was nog niet eens in de hemel. Als Mozes op de berg dicht bij God komt. En straks terugkeert tot het volk. Dan kan het volk het aangezicht van Mozes niet zien. Dan staat er, dan horende het aangezicht, zo staat er eigenlijk letterlijk. Dat wil zeggen, dan gaan er allemaal flitsen. Als hoornen van het gezicht van Mozes uit. Stralen licht. En dan zegt het volk, dat kunnen we niet zien. Ze kunnen het aangezicht van Mozes niet zien. Ze worden verblind. En dan moet Mozes een deksel op zijn aangezicht doen. Dan moet hij het een of andere kleed over zijn gezicht trekken. Zo horend zijn aangezicht. Lichtstralen schieten eruit. Nou, en dan was hij nog maar even op die berg geweest. Dat was nog op de aarde. Maar de engelen die komen van voor Gods aangezicht. Uit die hemelse lichtglans, vlak bij God vandaan, kunt u het begrijpen, dat ze een aangezicht hebben dat licht
als een bliksemschicht. En dat ze witte klederen hebben. Lange witte klederen. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden. En werden als doden. Ja, de wachters wel. Als de vrouwen nog niet het graf bereikt hebben, dan zijn de wachters reeds gevloden. Door de donder van Gods mogend heen. Door de bliksemstralen uit zijn troon. Dat is het voorspel van de jongste dag. Want die wachters, dat zijn hier de mannen die de wereld afbeelden. Die Christus in het graf willen houden. Die het evangelie bedekt willen houden. Die desnoods met geld en leugens. Want de wereld gelooft dat liever dan het evangelie van Christus opstanding. Oh, je kan het nog lezen. Je kan het nog horen. Elke keer weer opnieuw. De profeten van het ongeloof. Niet alleen buiten de kerk. Maar nog veel meer in de kerk. Die verkondigen dat het niet echt gebeurd is. Dat het maar een opstandingsgedachte was. Die leefde in de harten van de apostelen. O arme troostleer. Die de inhoud van het evangelie vernietigt. Want wat troost het mij. Indien ik enkele gedachten zou hebben. Dat Christus was opgestaan. En dat hij voortleeft in mijn gedachten. Wat troost het mij als ik niet weet. Dat hij waarlijk om mijnentwil is dood geweest. En dat hij waarlijk om mijnentwil leeft. Dat ik met hem gezet ben in de hemel. Want als dat niet zo is. Dan moet ik mezelf opwerken. Daar komt het dan ten diepste op neer. Dan moet ik mezelf opwerken. Erwerpen uit de dood tot het leven. Dan moet ik door mijn eigen kracht me opheffen. Uit datgene waar ik voor eeuwig in Eden zal zinken. Als hij me niet verlost. Begrijpt u nou het troosteloos. O, let erop jongens en meisjes. Want ze proberen het je te laten inzuigen van begin af aan. En dan zeggen ze, nou ja, die opstanding moet je vasthouden hoor. Maar of dat het nu een feit geweest is, of dat het nu zomaar in de gedachten van de discipelen geleefd heeft, dat maakt niks uit. En dan zou je geneigd zijn om te zeggen, nou ja, dat is toch eigenlijk waar. Als je dan die opstandingsgedachten maar vasthoudt. Maar daarmee ontvouwt je het fundament van het heil. Daarmee moet je zelf, jezelf opheffen uit je dood, begrijp je? En dan door, ach, het is het oude spelletje. Het is altijd weer het oude spel van de duivel tegen Christus. Wat hier ook deze mensen gaan spelen. Als ze straks een beetje bekomen van de schrik in Jeruzalem komen, dan krijgen ze veel geld. En dan moeten ze met een leugen, moeten ze het opstandingsverhaal bedekken. En de wereld gelooft het. De dwaaste dingen kan je proclameren. En je krijgt vele aanhangers. Duizenden geloven je. Maar dat eenvoudige evangelie van Jezus Christus. Dat is nog steeds een ergernis in de wereld. Ach, het kan ook niet anders, hè. Want als Jezus leeft, dan moeten wij sterven. En als je Jezus tracht te beliegen en te bedriegen. Als je het evangelie van Christus met geld en met leugens ten onder kan houden. Dan kan jij leven. He? Want de wereld leeft bij de gratie van de leugenaar. De wereld leeft onder de overste van deze wereld. En dat is de leugenaar, dat is de Satan. En als de waarheid openbaar komt, dan moet je sterven. En dat wil de wereld niet. Dat wil ook ons werelds hart niet. Totdat God met het licht van zijn genade de duisternis doorstraalt. Zie nu wat er gebeurt. De wachters, ze vluchten. Ze worden als doden staan. Ze zijn dodelijk verschrikt. Ze weten geen aan. Ik heb gezegd, dat is het voorspel van hetgeen wat straks gebeurt. Als die komt om de aarde te richten. Dan zullen al die wachters en al die mensen die het evangelie van Jezus Christus ten onder gehouden hebben. Dan zullen al diegenen die hem niet gezocht hebben met een bedroefde ziel en een wenend hart uit de diepte van hun gemis. Omdat hij hun levensvervuller was, die zullen al zo vluchten. Ze zullen vluchten, maar dan zullen ze nergens heen kunnen vluchten. Want God zal zijn engelen gebieden, die zullen de kwade van de goede afscheiden. En ze wegwerpen in die poel, die brand van vuur en van zilver. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, en vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hoort u? Dan mogen de wereld vrezen op deze dag, al is ze nog zo vrolijk.
en al leeft ze bij de leugen, en al tracht ze het evangelie van Jezus Christus met alles wat in haar is bedekt te halen. En laten we daar niet aan meedoen. Laten we er ook niet aan meedoen in onze gezinnen. Laten we op deze dag bedenken wat het onze vrede is dienen. Laat ons niet op een luchthartige wijze het evangelie van Christus opstanding ten onderhouden. Want dat kan in onze gezinnen ook. Ik denk dat er genoeg gezinnen zijn. Als vader of moeder straks uit de kerk zou gaan praten over die opgestaande Jezus. Dat er knap wat kwade gezichten kwamen. En dat er zouden zeggen, die zou, nou, we zijn nou vanochtend in de kerk geweest hoor. Dan moet je niet over godsdienst blijven praten. Want dan gaat de vrolijkheid van de dag eraan. Dan gaat de blijdschap er toch af. Dan smaakt je koffie toch niet meer zo. Als je nou daar nog over doorpraat en misschien ook nog een traan erbij schrijft. Dan is het mooi eraf. Nou, dan heb je precies hetzelfde. Met je leugenachtig hart de waarheid van de opstanding bedekken. En dan vrolijk feest vieren. Dat doen wij natuurlijk wel op een nette wijze. Wij doen dat niet zoals de wereld doet. Maar zou het minder wereld zijn? Zou het minder geraffineerd zijn? Om Christus als de opgestaan uit ons leven te houden. Liefst maar niet over praten. Niet te veel over praten. Niet te veel over denken. Want dan zou je zo weemoedig kunnen worden. Dan zou je aan je dood en ellende ontdekt kunnen worden. Dan zou de leegheid van je hart wel eens openbaar kunnen komen op deze dag. En dan kan je toch niet meer blij zijn. O God geven. Door die werkingen van zijn geest dat u toch eens zien mag. Hoe gevaarlijk dat wij menigmaal met het woord van God omgaan. Hoe dat we zo dikwijls bezig zijn op allerlei wijze om de waarheid te bedekken. Het zijn met geweld, het zijn met leugen of met schijnreden. Om die opgestane maar in het graf te houden. Opdat de Heere der heerlijkheid, opdat het lichte duisternis van ons leven niet beschijnen zal. Omdat onze werken boos zijn. Omdat ten diepste toch onze gedachten niet staan op de dingen van Gods Koninkrijk. Hoe gelukkig is het als de engelen, als God zelf vanmorgen ook tot ons zegt. Vreest gijlieden niet. En zij vreesden juist. Zij kwamen met beving en met vele smarten doorstoken. Vreest gijlieden niet. Zeg. Laat zij vrezen die de waarheid bedekten. Die de waarheid met leugenen ten onder houdt. Die op deze dag niet willen denken en niet willen spreken over de opgestane levensvorst. Die niet willen denken aan het graf. Het graf waar de zonde en de ongerechtigheid in uitgestorven is. Maar vreest gijlieden niet. Want zegt de engel, ik weet, dat is in de hemel bekend, dat gij zoekt Jezus. En dan zegt hierachter, die gekruisigd was. O, ze mochten Jezus wel zoeken, maar ze moesten niet Jezus zoeken. De gekruisigde, de gestorvene. Ze moesten de levende Jezus zoeken. En dat was hun onverstand. Dat was hun gebrek aan geloof. Daarin stonden ze schuldig. Ze hadden het kunnen weten. Maar ach, God verwerpt ze toch niet om dit schuldige onverstand. Hij zal door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Als je dan Jezus maar zoekt. Het kan soms zijn dat u hem ook verkeerd zoekt. Dat je hem ook daar zoekt waar hij echt niet te vinden is. Maar als het dan maar om zijn persoon gaat. Om hem. Niet zozeer om hetgeen van hem is, maar om hem. Omdat ge zijn gemeenschap, zijn gunst, het licht van zijn aangezicht niet missen kunt. Nou goed, waar dat ge dan ook zoekt, God weet het, maar zoek hem dan maar. Ook al is het op een verkeerde plaats. Al is het misschien in een verkeerde weg. Hè? Op een verkeerde plaats, daar bedoel ik natuurlijk niet mee dat ge Jezus moet gaan zoeken op de plaatsen der ijdelheid, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dat ge in uw geestelijk leven soms op verkeerde plaatsen zoekt. Dat ge soms zo bezig bent ten opzichte van Christus. Dat als ge later licht krijgt, dat ge zegt, o Heere, dat heb ik helemaal verkeerd gezien. Ik dacht dat het zo moest komen, nou is het zo gekomen. Maar dit is toch in uw leven. Ik weet dat gij zoekt Jezus en dat is in de hemel bekend. Maar het is natuurlijk in de hemel ook bekend of u hem niet zoekt. Dat weet God ook. Of het niet om hem gaat, of het alleen om uzelf gaat, dat zou ook kunnen. En daarom is dit toch een toetssteen. Al was het dan dat die vrouw op de verkeerde plaats zochten, maar het is toch een toetssteen. Dan moet u vanavond of vanmorgen uzelf maar eens afvragen. Wat dat ge nu eigenlijk zoekt in uw leven.
Of dat het nu nog steeds maar om uzelf gaat. Had ik eens dit en had ik eens dat beleefd. En was ik daar ook maar eens, want dat heb u van die man en van die vrouw gehoord. Of dat u nou in uw leven zegt, Heer, het gaat me om u. Het gaat me ten diepste om uw gemeenschap. Wel nu, dan komen de engelen vanmorgen bij u met dit evangeliewoord. En dan zeggen ze ook tegen u, vreest gij die er niet. Hoeveel redenen er dan ook mogen schijnen te zijn om te vrezen. Al is de vijand dan machtig. Al zitten de joden dan op de troon. Al heerst Pilatus dan. Vreest gij die er niet, want die met u is. Die is sterker als al degenen die tegen u zijn. Ik weet dat gezoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft. Ja, dat laatste, dat was toch wel beschamend. Gelijk hij gezegd heeft. Alsof die engel wilde zeggen, je kon het toch weten. Hij heeft het toch gezegd. Onverstandig en trage van hart. Om te geloven al hetgeen de schriften gezegd hebben. Gelijk hij gezegd heeft. Waaruit komt het voort dat we zo menigmaal zo redeloos bedroefd zijn. Dat we zo menigmaal in de put zitten. Dat we zo menigmaal zeggen, o God, waar bent u toch? Waarom komt dat nou, waaruit komt dat nu voor, denkt u? Dat komt daaruit voort dat we veel te weinig bij het woord leven. We leven veel te veel op ons gevoel, op onze overdenkingen, conclusie trekkend uit de omstandigheden, en dat gaat altijd verkeerd, hè. Maar als u op het woord leeft, kom, hoor dat nu eens. Ongelukkigen zijn er nog die God zoeken op deze dag. Die niet weten hoe dat ze bekeerd moeten worden. Ach, hier zit het vast. Gelet veel te weinig op het woord. Want in het woord staan al de medicijnen die uw ziel nodig heeft. Als je onbekeerd bent, dan zeg het woord hoe dat je bekeerd kan worden. Als je een hard hart hebt, dan zeg het woord hoe dat je een gebroken hart kunt krijgen. Als je ver bij God vandaan bent, dan zeg het woord hoe je naderbij kan komen. Als je in dood en in ellende en in moeite verkeert, dan zeg het woord hoe je eruit verlost kan worden. Dat woord, dat is een medicijn. David zegt, het kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. We luisteren dikwijls veel meer allemaal wat die zegt en wat we zelf van zeggen. Laat ons naar het woord luisteren. En daarom is het zo nodig dat we altijd in het woord lezen. Ik heb van onze oudvaders gelezen. Van onze kerkvaders, er was een kerkvader, ik weet nou niet meer precies zijn naam, of dat het nou Hieronymus was, of een van die andere kerkvaders, maar dat hij elke dag 10 hoofdstukken uit het woord liet lezen. Nou, dat was een machtig man, een van die kerkvaders, die zelf vele boeken geschreven heeft. En hij liet elke dag 10 hoofdstukken uit het woord lezen, door een schrijver, een knecht die hij in huis had, elke morgen 10 hoofdstukken uit het woord. Die man die had het woord nodig. Ach, lieven, hoeveel te meer we van God mogen zien, in ons leven ervaren, hoeveel te dichter we ook aan dat woord getrokken en verbonden worden, dan krijgt dat woord steeds meer waarde. Er zijn zoveel mensen die weinig oefeningen hebben in het leven des geloofs, maar ze laten ook de Bijbel zo dicht. Ze vragen zo weinig raad aan God. Maar hier staat het, gelijk hij gezegd heeft, hij is hier niet. Hij is opgestaan, o wat een boodschap, voor de zulken die dachten dat hij voor eeuwig neerlag, en dat hij nooit meer op komt staan. Hij is hier niet, hij is er wel dus, hij is hier niet, hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats daar de Heere gelegen heeft. Ze mochten dus zien ook. De engel zegt, kom maar, overtuig u maar. Dit was het tasten van Thomas, waar de Heere later van zegt, Thomas, kom maar, steek je hand maar in mijn zijde en leg je vingers maar in de tekenen van mijn nagel. O, dit was om aan hun zwakheid te hulp te komen. Straks zal Christus zeggen, zalig zijn ze, die niet gezien hebben en die nogthans geloofd hebben. Ze mogen het zien vanwege de zwakheid van hun geloof en gaat haastelijk heen. En zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien, ziet. Ik heb het jullie gezegd. O, deze vrouwen, ze ontvangen de boodschap. En ze worden aanstonds uitgezonden.
om die boodschap door te vertellen. Want er zijn er nog meer die in droefheid, in druk, in de put zitten, die in ellende verkeren. Zie hier de taak die God zijn kinderen oplegt, ook op deze dag en altijd. Wanneer het woord des levens komt in onze bedroefde ziel, zodat we hopen mogen op zijn genade, dan moet u het niet alleen voor uzelf bewaren. Het kan ook niet. Want ik heb geloofd, staat er, en daarom sprak ik. Ik weet wel, daar is ook een geloof in beginsel wat de kracht mist om te spreken. Maar het meer geoefend geloof, het kan niet anders. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Want dat hebben we voor een ander gekregen. Om het ook aan die anderen te vertellen. Opdat de Heere heerlijk worden. De Heere die wijst hier duidelijk de eerstelingen van zijn christenkerk de taak die ze te vervullen hebben. Zelfs vrouwen. Zij worden verkondigsters van het evangelie. Zij mogen het nu weten. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Laat ze het nu ook gaan zeggen aan degene die in ellende en in moeite zitten. En dat is toch zo'n blijde taak. Dat is toch zo'n verheven taak. Als we anderen mogen vertellen dat er redding is, dat er verlossing is. O, hoe graag zouden we naar iemand gaan die een grote schuld had. En als iemand tot ons kwam en die zei, die man die heeft 10.000 gulden schuld. Hier, heb jij 10.000 gulden, ga ze eens brengen. We zouden haastelijk onze jas aantrekken. En we zouden geen uur wachten om die 10.000 gulden te brengen. Want dan zou die uit zijn nood zijn. Wel nu, hier zegt de Heere tegen zijn volk. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft, gaat het vertellen aan de discipelen. Laat dan ons het ook niet voor onszelf houden. Laat ons beginnen in de kring van de discipelen. Vaders en moeders, kom, vertel het eens wat nou het echte paasfeest is. Vertel het nou eens wat dat je erin gezien hebt. Al is het misschien vorig jaar geweest of 10 jaar terug. Maar God is toch dezelfde. Vertel het dan eerst maar in de kring van de discipelen. Vertel het maar aan uw vrouw die het misschien nog niet weet. Of aan uw man of aan uw kinderen. Maar vertel het in ieder geval. En ge zult het merken. Dat ge al sprekende over dat licht der opstanding. Over dat leven uit de dood. Ook zelf die lichtstralen zult ervaren in uw hart. En uw blijdschap zal dan onbepaald. Bij het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppen stijgen zichtbaar. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap liepen ze heen, om het zelfs hun discipelen te verkondigen. Kan dat? Met vrezen en grote blijdschap. Ach ja, geliefde, een mensenziel is zo gecompliceerd. Ook een verloste ziel. Ook een mens die God vreest. Zo gecompliceerd. Het kan zo zijn, het wonder kan zo groot zijn. Terwijl de schrik er nog in zit. Het is nooit puur, het is nooit voor 100%. Ook het geloofsleven niet. Daar is zolang we op de aarde zijn altijd nog een schaduwkant aan. Vrezen en grote blijdschap. Dat is niet het luchthartige uitroepen van prijs de Heer. Maar dat is het uit de diepte der verlossing zingen. Gij hebt mijn ziel uit dat dodelijk tijdsgewricht verlost. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Dat is die dure genade. Dure genade. Ja, ik hoorde onlangs van een vrouw die vroeger in de gemeente is opgevoed. En die met een man getrouwd is, samen helemaal de wereld ingegaan. Totdat God zijn hand legt aan die vrouw en die komt weer terug onder de waarheid. En die loopt zo overal om met haar gescheurde ziel toch een weg te mogen weten waarin ze nog zalig kan worden. En die man die weet nergens van, is helemaal nergens in opgevoed. Maar goed, ze komen hier en ze komen daar en ze komen nog ergens anders. Totdat die man die nergens in opgevoed was, die komt onder een prediker. Die het evangelie van Gods genade verkondigde naar de schriften. En toen zegt die man, vrouw daar moet je maar gaan. Want dat is dure genade. Daar anders, daar in die andere, dat is allemaal goedkope genade. Maar dat is dure genade. Die man die had het verstaan. Hoewel die blind was voor geestelijke dingen, had hij toch in zijn hart aangevoeld dat dat dure genade was. Dat was genade die verworven was door het offer van Christus. Dat was genade waar het bloed van Christus aan kleeft. Dat was het leven uit de dood. Dat was Pasen bij het graf. Wel nu geliefde, God geven dat we in deze dag iets van dat leven mogen ervaren in onze ziel. Dan zal ook onze mond en tong zijn lof vertellen. Van u aan.
tot in der eeuwigheid. Amen.
Getrouwe God, geef ons ook van die dure genade te mogen ervaren in ons hart. Die heilige verwondering om naar u te zoeken, want u zijt te vinden, ge hebt het ons gezegd. Ge zijt niet dood, maar geleefd. Ge zijt dwars door de dood het leven ingegaan. Ook die dood waar wij in zitten. Die dood van het niet kunnen en de weg niet weten en heren waarheen. Die dood die we in onszelf zien. Wanneer we het goede willen dat het kwade ons bij ligt. Door al die doden. Door die dood zijt ge heen gebroken. Heb het leven aangebracht. Levensvast. Doe ons op u steunen. Doe ons uw hand voelen in de duisternis waarin we zo menigmaal gaan. Dan zal uit de diepte van het graf de lofzang opstijgen om het leven wat in onverderfelijkheid is aangebracht. Dan zullen we het uitroepen, mijn God, u zal ik eeuwig loven. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dan krijgt u de eer, de lof en de aanbidding. Dan zullen we het ook aan anderen vertellen. De Heer is waarlijk opgestaan. Dan zal onze blijdschap zich met de blijdschap van al uw kinderen paar om hem te verhogen. Die ons lief gehad heeft tot in de dood. Die ons leidt naar zijn raad en ons daarna in zijn heerlijkheid opneemt. Verzoen. Verzoen onze zonde. En schenk ons die genade om Jezus wil. Amen.
Laat ons zingen het vijfde vers van Psalm 68. Uw hoop, uw kudde woonde daar uit vrije goedheid, waart gij haar. Een liefderijk ontfermer, een vriendelijk beschermer en hebt ellendige dat land bereid. Door uw sterke hand, o Israëls ontfermer, de Heer gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof. Met hart en mond te melden, men zag welhaast een grote schaar met klanken van de blijdste maart vervullen berg en velden. Wij zingen nu tot slot Psalm 68, het vijfde vers.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.